Matteüs 11, vanaf vers 25 tot en met hoofdstuk 12, vers 8.
In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde, de kinderkunst, geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In die tijd ging Jezus op een sabbatdag door het gezaaide. En zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot hem: Zie, uw discipelen doen wat niet is geoorloofd te doen op de sabbat. Maar hij zeide tot hem: Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft die hem niet geoorloofd waren te eten, noch ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen? Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de sabbat ontheiligen in de tempel op de sabbatdagen, en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u dat één, meerder dan de tempel, hier is. Doch zo gij geweten had wat het is, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is een Heere ook van de sabbat.
Komende tijd, gemeente, wordt Gods woord bediend vanuit het Matteüs-evangelie. Het Matteüs-evangelie van morgen en vanmiddag Matteüs 12. En de weken daarna, zo de Heer het geeft, de gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen in Matteüs 13. Vanmorgen dus Matteüs 12, vers 1 tot en met 8 is het uitgangspunt voor de prediking van morgen. En deze zondag, deze diensten staan beide in het teken van het gebod, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Vanmiddag zullen we de uitleg van het gebod aan de hand van de Heidelberger Catechismus samen lezen. Maar ook de prediking van vanmorgen staat in het teken van dat gebod. Thema waaronder Matteüs 12, vers 1 tot en met vers 8 wordt verkondigd, is Gods gebod van de Sabbatsheiliging. Gods gebod van de Sabbatsheiliging. Dat kan een last zijn, dat geeft rust en dat is een lust. Dus last, rust, lust. Dat zijn de drie lijnen vanuit de tekst van vanmorgen. Ik denk dat het heel herkenbaar is, gemeente, het voorval dat wij vanmorgen samen hebben gelezen in Matteüs 12. Zeker in een gezin. Wat mag je nou wel en wat mag je nou niet op de zondag doen? Gods woord is aan de ene kant daarin heel duidelijk, namelijk dat je op de zondag niet mag werken. Maar daartussen ligt nog heel veel wat misschien wel of wat misschien niet mag. En de verwarring voor onze kinderen zit hem ook daarin dat in het ene gezin iets wel mag en het andere gezin iets niet. Laat ik maar gewoon een heel eenvoudig, misschien voor sommigen ook wel een beetje een flauw voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Ik ben zelf opgegroeid in een gezin waar op zondag de krant echt niet werd gelezen. Maar toen ik mijn vrouw leerde kennen, sloeg tot mijn grote verbazing de eerste zondag dat ik daar was, mijn schoonvader de krant gewoon naar de kerkdienst open. Maar goed, dan ben je natuurlijk hopelijk al op een leeftijd gekomen dat je bij jezelf denkt, Dat zijn de gewoonten hier in dit gezin. Maar onze kleine kinderen kijken daar anders tegenaan. En dat zal bij u, als u een gezin mag hebben, net zoals bij ons thuis er wel eens aan toe gaan. Waarom mogen wij dat niet? En als je een antwoord uitgeeft, uitleg geeft waarom iets niet mag, dan wordt de dek verwezen naar een jongetje of een meisje in de klas. Die gaat toch ook naar de kerk en zit misschien ook wel in deze gemeente, waar dat wel blijkbaar mag. En meestal is de conclusie aan het einde van zo'n redenering van een kind: iedereen mag het, maar ik niet. Nu, het is goed gemeend om wel vanmorgen in alle nuchterheid tegen elkaar te zeggen, dat zijn de dingen die bij het leven horen. Daarin hebben wij als ouders ook een taak. En van tevoren heb je, als het goed is, ook samen erover nagedacht, als je vader of moeder mag worden, hoe je de zondag gaat heiligen in de kring van je gezin. Hoe je dat gebod ook vorm geeft. Maar de discussie die we vanmorgen ontmoeten is niet tussen ouders en kinderen, of tussen een meester en een aantal leerlingen, maar tussen volwassen mens. En dat maakt de discussie wel anders. Het maakt nogal verschil of dat je in de kring van het gezin, dat is denk ik ook gewoon een vorm van opvoeden, uitleggen waarom je iets wel of niet doet. En ook op een gegeven moment accepteren dat er gewoon ook regels zijn waar je aan hebt te houden. Maar het maakt nogal verschil of je zo'n gesprek voert met de kinderen. Is dat eigenlijk wel een discussie? Ik denk het niet. Of dat je als volwassene tegenover elkaar komt te staan. Rondom het gebod, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. En ook dat heeft u, naar alle waarschijnlijkheid en ik ook wel, niet alleen als dominee, maar gewoon ook als mens, meer dan eens meegemaakt in de achterliggende jaren. Dat je met een volwassene of volwassene in gesprek bent over het gebod van de Sabbatsheiliging. Het maakt toch een verschil of dat het gesprek gevoerd wordt vanuit de liefde, met een gezamenlijke uitgangspunt om de Heere groot te maken, zijn naam te heiligen op de Sabbatdag, of dat het gesprek al heel snel overslaat in een verneindige discussie over de vraag wat mag wel en wat mag niet. En op het moment dat iemand dan een keus maakt die net iets ruimer is dan de keus die ander heeft gemaakt, word je daarop afgestraft. Dan ben je zwaarder of lichter. Nou, in zo'n soort discussie is de Heer Jezus hier ook verzeild geraakt. Het ging eigenlijk heel onschuldig. Samen met zijn discipelen maakte hij een wandeling op de Sabbat. Als kind moest ik dan altijd wel even met mijn ogen knipperen. Op zondag naar buiten. Verstaan we goed, gemeente, ik ben in een heel gewoon gezin opgegroeid. Kijk met dankbaarheid terug op een hele fijne jeugd. Maar wij als kinderen kwamen niet verder dan het tuinhek. En dan wordt de kinderbijbel gelezen aan tafel. En dan lees je dat de Heer Jezus met zijn discipelen op de Sabbatdag, dat is de zondag dus, zo denk je dan als kind, buiten in het veld wandelt. Natuurlijk hield hij zich aan het gebod van de Sabbatsreis. Dat blijkt ook daaruit dat niet alleen hij daar wandelt met de discipelen, maar ook een aantal fariseeën op enig moment hem ontmoeten. Ze zijn niet naar buiten gegaan voor het mooie weer, de fariseeën of de schriftgeleerden, vertelt Matthäus in vers 2. Ze zijn erop uitgegaan om Jezus en zijn discipelen te ontmoeten en hem op enig moment ook aan te kunnen spreken op wat hij wel doet of niet doet, of op wat hij vertelt en wat naar hun oordeel niet in overeenstemming is met het woord van de Heere God. Zij stellen de Sabbat in dienst van het naar beneden halen van de zaligmaker. Dat is een manier van denken en een wijze van staan in het leven die je niet in de wereld, maar alleen in de kerk tegenkomt. Als de Bijbel wordt gebruikt om God te onteren en jezelf te rechtvaardigen. Wat dat er gaat, moeten we vanmorgen tegen elkaar zeggen. In de wereld tref je bijna alle zonden aan en in de kerk alle zonden. De zonde van het ongeloof, de zonde van eigen gerechtigheid, de zonde van zelfhandhaving, Als ik deze woorden zou gebruiken, u zou dat terugleggen morgen aan uw buurman, weet jij wat dat betekent? Dan zou hij met zijn ogen knipperen. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Het mag ons ook wel ootmoedig en bescheiden maken, gemeente. Ook in deze tijd, wanneer wij opkomen voor de zondagsrust. Maar als we in eigen huis elkaar op dat punt bestrijden en de maat nemen, dan hollen we dat van binnenuit uit. De Heer Jezus wandelt daar met zijn discipelen en het blijkt dat ze op enig moment, vers 1, trek krijgen, honger hebben. En het is niet voor niets dat de evangelist dat woord honger gebruikt. Als onze kinderen zeggen, ik heb honger, dan corrigeren we ze meteen. Dan zeggen we, nee, je hebt geen honger, je hebt trek. Wij weten niet wat honger is. Maar vlak niet uit in wat voor tijd de Heer Jezus leeft met zijn discipelen en dat ze ook moeten leven van het gegevene. Ze worden onderhouden door een aantal mensen om zich heen. Het is ook een schrale tijd, een tijd waarin ook de belasting hoog is, waarin de armoede ook regeert in deze omgeving, het noorden van Israël, waarin de Heer Jezus zich op dit moment bevindt. De mensen zijn dankbaar en blij wanneer ze op een dag een fatsoenlijke maaltijd kunnen genieten. En blijkbaar hebben de discipelen niet genoeg gegeten, trekken ze door het veld en ze zien daar, tot hun verrassing misschien ook wel, het is de tijd van de oogst, de maand april tot en met juni ongeveer, zo kort na het Pascha, ze zien daar prachtige velden vol met tarwe en gerst, rijpe koren en ze kunnen zich niet langer bedwingen. En ze beginnen die korenhalmen te plukken en dat vermalen in hun handen en de korrels daaruit op te nemen en te eten. En dan zijn de fariseeën en de schriftgeleerden er als de kippen bij. Ze betichten Jezus' discipelen niet van dat ze diefstal plegen. Integendeel, het woord van God geeft ruimte daarvoor om dat te mogen doen. Wanneer in de oogsttijd armen door de velden gaan en honger hebben, dan mogen zij voor zichzelf ook plukken, oogst binnenhalen. En daarin laat God ook weten aan het hele volk Israël dat ze ten diepste het land pachten van de Heere. Hij is de eigenaar. En dat God in de oost voldoende meer dan genoeg heeft voor de eigenaar, de pachter van de akker. Zodat er overblijft ook voor de mensen uit zijn omgeving die niet zoals hij kunnen delen in de welvaart die hem van Gods hand toevalt. Vandaar ook het gebod om de hoeken van de velden niet te maaien, maar dat te laten staan voor de armen uit het dorp. Jezus' discipelen worden er dus niet op aangesproken dat zij stelen van de akker. Nee, ze doen iets wat mag. Alleen ze doen het op het verkeerde moment. 6 dagen in de week hebben ze daar de tijd toch voor om naar buiten te gaan, de akkers op te trekken en wat naar binnen te halen. Maar nu, wanneer ze hier op de Shabbat samen lopen met Jezus' discipelen, dan moeten ze zich inhouden. Want ze oogsten, ze malen, ze dorsen en ze eten. Het is goed om op te merken, gemeente, voordat we verder gaan, dat hier in Jezus' dagen ook onder de kring van de fariseeën verschillend over werd gedacht. Of dit wel of niet mocht. Of je als mens, alleen of met een groepje, als je honger had, op de Shabbat naar buiten ging, je maag vulde op de akkers. Of dat niet op de Shabbat mocht. Ook onder de fariseeën werd daar verschillend over gedacht. Blijkbaar treft Jezus en zijn discipelen net de verkeerde stroming. De mensen die strak in de leer hier hem erop aanspreken. Dat kan dus zo lopen, zeggen wij. Maar misschien maakt juist deze twee uiters ook meteen duidelijk waar het in het gebod om gaat. Want wanneer de fariseeën de discipelen van de Heer Jezus erop aanspreken, nee, dat doen ze niet, ze spreken niet de discipelen op aan. Kijkt u mee, vers 2, er staat zie, dan staat er niet zij en dan wijzen ze naar die discipelen. Of ze tikken deze discipelen op hun schouders en ze gaan met hun in gesprek. Nee, ze spreken hun meester op aan. Zie uw discipelen doen wat niet is geoorloofd te doen op de Sabbat. En met het stellen van deze vraag of eigenlijk een verwijt aan Jezus' adres plaatsen ze meteen de hele discussie op een ander vlak. Het gaat om discipelen van een meester. Jezus als leraar van deze discipelen wordt aangesproken op hun gedrag, op wat ze doen of misschien juist hadden moeten laten. En hij wordt als de eindverantwoordelijke door de fariseeën aangesproken op het wangedrag van zijn leerlingen. En met dit verwijt wordt ook meteen duidelijk waar de fariseeën op uit zijn. Namelijk om te testen, te keuren of Jezus een ware profeet, een ware leraar is of niet. Hoe weet je dat? Of iemand die zegt een leraar te zijn of een predikant te zijn, ook Bijbels onderwijs geeft en Bijbels spreekt. Nu, daar heeft de Heer in de Bijbel, in het Oude en Nieuwe Testament, allerlei aanwijzingen voor gegeven, die ook vandaag de dag nog steeds heel actueel zijn. En een van de meest belangrijke hoofdstukken in de Bijbel, in het Oude Testament, is Deuteronomium 13. Hoofdstuk dat gaat over de vraag, hoe herken je nou een ware profeet of een valse profeet? En de inzet van dat hoofdstuk is eigenlijk heel eenvoudig. Een valse profeet herken je daaraan als hij onderwijs leidt tot gedrag dat in strijd is met Gods wil. Dat is een valse profeet. Als op enig moment onder de prediking er een sfeer ontstaat in een gemeente of onder leerlingen dat iets mag wat God klip en klaar in de Bijbel verbiedt. Dat is de achtergrond van dit verwijt. Ze vragen niet eens aan de discipelen of aan de Heer Jezus, waarom doe je dat nou? En ze constateren dat Jezus' discipelen iets doen wat niet mag. En de conclusie, het verwijt, is meteen duidelijk naar hun meester. Uw discipelen doen iets wat niet is geoorloofd, dus, en dat spreken ze niet uit, maar je kan dat aanvullen, dus u bent een valse profeet. Een valse leraar. Het is dus geen onschuldige discussie. Het is wel een discussie van een andere orde, wat je nou wel of niet mag op de zondag. Mag je nou wel of niet fietsen, mag je nou wel of niet auto rijden enzovoort. Niet dat dat onbelangrijk is, laat dat ook duidelijk zijn. Ik hoop dat het in de loop van de zondag wel duidelijk wordt. Ook die vraag. Maar dan kunnen we nog tegen elkaar zeggen, dat zijn de bijzaken. Maar het gaat hier om de hoofdzaak. Om de vraag of Jezus onderwijst in overeenstemming met Gods woord. Zodat zijn discipelen, zijn volgelingen ook leren wandelen in de weg van dat woord. Ik denk dat je dat voor jezelf ook mee mag nemen, jongelui. Als je God je weg leidt naar een plek waar je moet gaan kiezen, waar sluiten we ons aan, in wat voor kerk of in wat voor kerkverband. Trek dan ook de lijn eens gewoon door naar het dagelijks leven. Dat wat op zondag wordt verkondigd, hoe zie je dat nou terug door de week in het leven van de gemeente? Hoe staan ze in het leven? En als ze dan iets doen, of misschien wel meerdere dingen doen waarvan jij weet, dat kan niet, dat heeft de Heer heel nadrukkelijk verboden, dan mag je ook de volgende vraag stellen. Komt dat door de prediking, dat de gemeente zo leeft? Of hoor je in de prediking dat de predikant en de kerkraad op dat vlak geestelijke leiding aan het geven is? Om een gemeente weer terug te brengen naar de schrift. Hier staan twee groepen tegenover elkaar. Nee, hier staat één tegenover de rest. Het gaat die fariseeën niet om Jezus' discipelen. Het gaat de fariseeën om hun meester. Hij tegenover hen. En ze zijn ervan overtuigd dat hun uitleg van de wet in overeenstemming is met Gods wil. En op het moment als je die plek inneemt, kom je tegenover Jezus te staan waarvan je zegt, Hij handelt dus in strijd met Gods wil. Voordat we verder gaan, gemeente, luisterend naar het onderwijs van de zaligmaker op dit punt. Ik denk dat we hier al een hele belangrijke les voor onszelf kunnen meenemen, ook als het gaat om het gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Dat gebod is pas te verstaan als jouw leven in overeenstemming is met Jezus leer en leven. Ken je Christus niet, dan sta je dus tegenover hem. Ook in deze discussie, wat mag nou wel en wat mag nou niet op de zondag? Dan verzandt de discussie misschien in allerlei regeltjes die op zichzelf genomen heel goed zijn. Maar de kern van het gebod, rusten in Christus, daar wordt langsheen gefietst. Daar is eigenlijk ook geen oog en geen hart voor. Mag ik even dat wat uitwaaien, gemeente, deze opmerking op dit moment in de preek? Iedere week worden ervoor geplaatst. Hoe vullen we de zondag in? En iedere week stelt die vraag, hoe vullen we de zondag in, ons eigenlijk voor de vraag, wordt het een zondag met of wordt het een zondag zonder Christus? Rust vanuit de grote rustaanbrenger, de Heere Jezus. Of proberen het gebod van de Sabbatsheiliging vorm te geven zonder Christus. En op het moment als dat laatste gebeurt, de Sabbat gaan heiligen, de zondag gaan heiligen zonder Christus, sta je tegenover hem. Of je het nu wil of niet. Daarom maar gewoon heel eenvoudig de vraag aan het begin van deze eerste zondagse eredienst. Hoe zit u vandaag in de kerk en hoe luister je vandaag mee met de preek? Met of zonder Jezus Christus? Is het jouw verlangen ook om hem voor het eerst of weer opnieuw te mogen ontmoeten op de zondag? Omdat dat eigenlijk het doel is van het gebod, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Rust in God door Christus. En als dit de kern is van het gebod, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt, dan is de discussie over wat mag wel of wat mag niet op de zondag niet meer overbodig geworden. Dat zullen we vanavond ook wel zien. Maar dan valt die discussie opeens in een heel ander licht. Dan wordt de vraag wat mag wel of wat mag niet geen doel op zichzelf. Als je dit niet doet en dat niet mag, zus laat en dat wel juist doet, dan doe je recht aan de zondag. Maar dan is de vraag wat mag wel of wat mag niet een vraag vanuit de gemeenschap met Christus. Wat wil hij? En wat wil hij niet? En dan kan het best wel eens zijn dat dat in het leven van deze en gene, ook in het midden van onze gemeente, opeens een veel nauwere zondagsheiliging geeft dan daarvoor. Want de liefde wil Christus niet kwetsen. Hier staan er dus twee tegenover elkaar. Jezus de leraar, die aangesproken wordt op het gedrag van zijn leerlingen, aan de ene kant. En fariseeën aan de andere kant. Het enige wat ze met elkaar verbindt, is de Bijbel. Alleen Jezus leest en legt de Bijbel anders uit dan de fariseeën en schriftgeleerden. Maar dat delen ze gezamenlijk. En dat merk je ook meteen aan de manier, leest u maar even met me mee, vers 3, waarop de Heere Jezus het gesprek wat is aangezwengeld door de fariseeën voort wilt zetten. Hij zegt in vers 3 tegen hen, hebt gij niet gelezen? Zet u even een heel klein streepje onder dat woord gelezen. Let er maar eens op in de evangelisten, als de Heere Jezus in gesprek is met de scharen, met de gewone mensen tussen aanhalingstekens zouden wij zeggen. Met mannen en vrouwen, vaders en moeders van allerlei rang en van allerlei stand en daartussen ook de kinderen. Dan is het de Heer Jezus die voortdurend de scharen aanspreekt met de woorden: hebt gij niet gehoord? En als de Heer Jezus dat spreekt tegenover mensen, hebt gij niet gehoord, dan is dat niet een soort stil verwijt. Jullie hadden dat toch kunnen weten als je beter had geluisterd. Maar dan is dat een vraag vanuit bewogenheid. Jezus, de scharen ziende, is met innerlijke ontferming bewogen. En het is ook een vraag vanuit verbazing eigenlijk. Hoe kan het dat jullie dit nog nooit hebben gehoord? Het staat toch gewoon in de schrift die ik hier op dit moment uitleg. Je hoort daarin ook iets van de bewogenheid van de zaligmaker doorklinken, die scharen overziet en ze aanziet als schapen zonder herders, die dwalen over de bergen en over de heuvelen, die hij bijeen wil verzamelen rondom de schriften en zo weer terug wil brengen tot de grote herder der schapen, de Heere God. Maar hier spreekt de Heer Jezus met mensen die het kunnen weten. Die dagelijks bezig zijn met schriftstudie en die de Bijbel niet lezen vanuit een stukje interesse. Nee, de fariseeën zijn voortdurend bezig met de vraag: wat mag wel en wat mag niet volgens de schrift? Dat is geen overbodige vraag, gemeente. Wat mag wel en wat mag niet? Helaas worden de fariseeën vaak weggezet als een stelletje letterknechten. Stijf, strakke gezichten, geen emotie. Nee, laten we deze mensen wel rug doen. Zij stellen die vraag vanuit het verlangen om hun leven te heiligen tot eer van God. Maar ze stellen die vraag op een verkeerde manier. Hoe je dat weet? Wel, ze stellen die vraag zonder Jezus. Wat mag wel en wat mag niet? En als je die vraag stelt zonder Jezus, dan ontbreekt de liefde. Dan kan iemand daar misschien een goed gevoel bij hebben. Dan kun je voor je gevoel Bijbels leven. Maar als de zaligmaker daarin wordt gemist, dan wordt de liefde gemist. Dat kan wel eens een hele verkeerde uitwerking krijgen. Mag ik eens een voorbeeld geven, gemeente? Dat schiet me zo even te binnen om dat duidelijk te maken. Wat mag wel, wat mag niet? Het was op een late zondagavond. De plaats waar ik opgegroeid ben in Harderwijk. Sommigen onder ons zijn daar best wel bekend. Vlak bij de haven heb je een heuvel. En op die heuvel staan een aantal vissershuisjes. En in dat rijtje vissershuisjes, die woningen waar vroeger de vissers woonden, die konden dan zo kijken op hun bottes, waren dicht bij hun werk, woonden een aantal kerkmensen. Ook twee mannen van dezelfde leeftijd. Beide waren, zeiden ze, keerde mensen. Ergens in het rijtje woonde ook een laveloze kerel. Alcoholist. Vieze man. Het was 's avonds laat, regen en storm. Door die regen en die storm kwam die man dronken dat straatje in. Hij werd niet goed, begon te kotsen, gleed er onderuit en lag in zijn braaksel. Achter de ramen zaten beide mannen. De een bleef zitten en die dacht: dat heb je nou eigenlijk verdiend. Ik heb je zo vaak gewaarschuwd. En met dat hij dat dacht, hoorde hij bij de buren een deur slaan. Dan vloog zijn buurman over de straat op zijn pantoffels, in zijn blouse, de regen in. Raapte die man op, werd zelf vuil, haalde hem naar binnen, waste hem en bracht hem thuis. Wat mag wel, wat mag niet, met of zonder Christus. Hoe doe je dat nou? Het gebod, naleven vanuit Christus. Dat begint met luisteren naar hem. Want wat zegt de evangelist eigenlijk, gemeente? Laten we maar even kijken hoe dit gedeelte begint. Er staat heel nadrukkelijk in vers 1, in die tijd, in die periode. En daarmee wil de evangelist dat wat nu komt, twee geschiedenissen die alle twee vallen op de Shabbat, vanmorgen dus het eerste en vanmiddag het tweede geschiedenis, verbinden met het voorgaande deel. En dat voorgaande deel is een uitspraak van de zaligmaker, waarmee hij eigenlijk zichzelf neerzet onder de mens. En over het hoofd van zijn discipelen, iedereen die het woord van God hoort, dus ook u vanmorgen, aanspreekt. En een ieder die dat woord ook hoort, nodigt om te komen tot hem. Hij zegt het ook letterlijk, kijk maar vers 28 van Matthäus 11. Dan zegt de zaligmaker, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is dus het onderwijs van het koninkrijk der hemelen. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. En nadat de zaligmaker dat woord heeft gesproken, komen we nu aan de hand van twee praktijkvoorbeelden erachter wat de Heer Jezus met die rust bedoelt. Uitgerekend op de Shabbat, dat woord betekent letterlijk rust, rustdag, legt de zaligmaker uit wat het is om tot hem te komen, van hem te leren dat hij zachtmoedig is en rust geeft voor uw ziel. Dat is eigenlijk net als in het onderwijs. Je legt eerst iets uit, maar je zegt dan tegen je discipelen, leerlingen, nu gaan we aan het werk. Nou, dat gebeurt hier. Jezus heeft uitgelegd wat het onderwijs is. Kom tot mij, leert van mij. Ik ben zachtmoedig, ik geef rust. En nu de praktijk. En daar gaan de discipelen. Samen met Jezus op de rustdag. En ondertussen komen een aantal andere mannen tot hem. En Jezus gaat hen leren. Vers 3 van hoofdstuk 12. Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis van God en de toonbroden gegeten heeft en hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen. Dat is dus het eerste schriftgedeelte waar de Heer Jezus naar verwijst. Direct daarna volgt het tweede schriftgedeelte, vers 5. Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de Sabbat ontheiligen in de tempel op de Shabbatdag en nochtans onschuldig zijn? De Heer Jezus legt dus het gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, aan de hand van 2 schriftgedeelten uit. Dat is een manier van schriftuitleg die de fariseeën meteen moeten herkennen. Dat iedere keer als zij bezig zijn met de vraag wat mag wel en wat mag niet, slaan ze net als u en ik als het goed is, toch? De Bijbel open. Wat wil de Heer nou van ons? We rennen het niet meer, gemeente, deze tijd. Als je zegt, ja goed, dat doen we omdat we dat zo doen. Dat kon je vroeger zeggen, omdat het hele dorp dat deed, of bijna het hele dorp. Dat kon je misschien toen ook zeggen, omdat je familie bijna helemaal allemaal hier in Sliedrecht woonde, en het grootste deel naar een kerk ging, en iedereen deed het dan. Maar we zitten nu in een totaal andere samenleving, en voor de meesten onder ons geldt dat een groot deel van je familie niet meer naar de kerk gaat. Dat gaat ook voor mij. Dan moet je weten wat je doet en niet doet, ook op de zondag. En ook onze kinderen en jonge mensen hebben daar toch recht op, om te weten waarom je iets wel of niet doet. Ze vragen er ook naar, waarom dan niet? Mag ik zomaar eens even die vraag stellen aan onze beleidende leden? Kun je dan ook gewoon je Bijbeltje open doen en zeggen ja? Nou kijk, Hierom niet. Ik zal het je voorlezen, uitleggen. Zijn we zo als vader, als priester in het gezin? Vooral op de zondag. Hoor de schrift op. En naar je kinderen zeggen, laten we het maar eens gewoon lezen. Misschien nog niet eens letterlijk, hè, pak je bijbeltje maar. Maar wel dat je leiding geeft aan je gezin. Vanuit de schrift. En niet met de vuist op tafel slaat en zegt, nou is het gewoon over. Geen gezeur meer. Dan zijn we ze kwijt. Wat een geduld van de zaligmaker trouwens, hè. Hij is niet in discussie met gewone mens, maar met fariseeën, die hij doorziet. Hij weet waarom ze die vraag stellen. Het is eigenlijk geen eens een vraag. Hij weet waarom ze hem verwijten dat zijn discipelen in hun ogen iets doen wat niet mag. Want ze zijn erop uit om hem neer te zetten als een valse profeet. En dan is de Bijbel heel duidelijk. Een valse profeet zul je moeten stenigen. Maar hij wordt niet boos. Kortaf. Hij zei, nou kom dan. Zo naar de Bijbel open. Ik geef je 2 Bijbelse voorbeelden. Van David en een voorbeeld uit de wet van Mozes. En dan weet je het, zo doen jullie dat ook als fariseeën. Op grond van 2 schriftplaatsen maak je de keus wat wel of niet mag. Mag ik u ook even op iets anders wijzen, gemeente? Dan ga ik heel snel verder. Ziet u hoe de Heere Jezus hier zijn discipel ook in bescherming neemt? Dat hij als de grote profeet en leraar hen niet alleen onderwijst, maar dat zijn onderwijs hen ook beschermt. Laten we dat ook meenemen vandaag. Dat wanneer wij zo'n gesprek moeten voeren, thuis of buitenshuis, we dat altijd kunnen en mogen voeren vanuit de verbondenheid met de zaligmaker. En dat hij er dan ook is. De woorden geeft. De juiste houding schenkt. En zo ons ook wilt beschermen, omdat hij het zegt, leert van mij. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dan sta je voor je gevoel op sommige momenten wel eens alleen. Misschien wel eens in je eigen huwelijk of in je eigen gezin. Of voor een klas of op het werk. Wie leeft vanuit de ware wijnstok en verlangt om vruchten te voort te brengen tot eer van hem, leeft nooit alleen. 2 voorbeelden. Ik kan me voorstellen dat de jongere bij zichzelf denkt, ja dominee, ik heb eens even nagedacht over dat ene voorbeeld van David, maar eerlijk gezegd zie ik dat verband niet. Ik ken die geschiedenis, David is op de vlucht voor Saul, het rennen voor zijn leven. En onderweg komt hij dan bij de tabernakel aan en die mannen en David hebben al honger gekregen. Ze hebben ook nieuwe kracht nodig om die vlucht voor te kunnen zetten. Als ze moe en afgemat worden, zal Saul en zijn soldaten hun inhalen en zullen ze om het leven worden gebracht. En David ziet dan, hij weet dat trouwens ook, hij komt op het juiste moment daaraan, dat net de toonbroden verwisseld worden. Volgens een oude uitleg uit de tijd voor de zaligmaker werden de toonbroden gebakken op de vrijdag. En verwisseld op de Shabbat, op de zaterdagmorgen. En net op dat moment, als die oude toonbroden verwisseld worden voor nieuwe, komt David eraan, hongerig en moe. En hij vraagt dan die toonbroden op, maar Jezus verkeert toch niet in levensgevaar? Hij wandelt daar heel rustig en ontspannen met zijn discipelen. Er is geen sprake van doodsbedreiging, angst. Klopt dat wel? Is het beroep van Jezus op de schrift op dit moment eigenlijk wel eerlijk? Is het niet uit de lucht gegrepen? Waarom sta ik hierbij stil, gemeente? Omdat als we in gesprek gaan met mensen om uit te leggen waarom we de zondag heiligen zoals we dat doen, we ook wel moeten weten wat we zeggen, of niet? En onze jonge mensen zullen ons daarop bevragen. Klopt het wel wat u zegt? Nu kunnen we zomaar op de klank af iets citeren. En ik zeg van, nou ja, goed, ja, ik weet het ook niet precies, maar ik heb wel eens gehoord dat. Thuis raak in de schrift. Met het oog op het gewone dagelijkse leven. Dat begint met dagelijks lezen uit de schrift. Dat zal niet de eerste jongeren zijn, toch? In de kerk, misschien ook wel in onze gemeente. Die door het stellen van een paar kritische vragen er doorheen prikt. En erachter komt dat zijn vader of zijn moeder door de weeks niet uit de Bijbel leest. Dan ben je ze kwijt. We kunnen best wel een keer zeggen, dat doe ik ook regelmatig op de catechese, dat ik zeg, joh, ik moet even over die vraag nadenken. Kom erop terug. En als ik het vergeet om erop terug te komen, herinner me er dan aan. Maar ik wil wel dat je een eerlijk antwoord krijgt. Maar laat de schrift dan spreken. En ook op een verantwoorde manier. Klopt Jezus' beroep op de schrift hier wel? Wat is het verschil? De overeenstemming zit hem denk ik hierin, gemeente, of dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Dat de Heer Jezus duidelijk wil maken dat die toonbroden alleen voor de priesters zijn bestemd. Dat was een nadrukkelijk gebod in de wet van Mozes. En dat op het moment als David aanklopt bij die tabernakel er twee dingen gebeuren. In de eerste plaats eist hij iets voor zichzelf op, wat alleen maar aan de priesters toekomt, dat heeft de Heer nadrukkelijk geboden. En tegelijkertijd zien we dat die priester zonder één moment van aarzelen slechts natuurlijk krijg je die broden mee. Waarom? Omdat het behoud van het leven boven dit gebod van de Shabbat gaat. Eigenlijk doen wij dat in onze tijd op dezelfde manier. Het behoud van het leven gaat boven andere geboden. Als er iets gebeurt, je hebt de dokter nodig, zondag of niet, natuurlijk bel je, daar denk je geen seconde bij na. Maar er zijn heel veel andere dingen waarvan we dan tegen elkaar zeggen, nou dat kan best wel even wachten. Dat komt morgen wel. Waarom? Omdat we van God nou deze dag hebben gekregen om te rusten in Hem. Nou, laten we dat dan ook maar gewoon doen. Rusten in Hem. Samenkomen rondom de schrift. Als dat kan en als dat mag, samen zijn thuis. Zoals we dat vanmiddag zullen zien, omzien naar je naaste. Daar krijgen we nou een dag de tijd voor. Om ons te richten op God. En onze naast. En ik denk dat die andere zes dagen in de week, net als bij jou en bij u en bij mij, opgeslokt worden door wat naar ons toekomt. En wat jouw aandacht vraagt. En wat je krachten vergt. En waar je mee bezig moet zijn. Maar tegelijkertijd daardoor heel snel die andere twee, God en je naaste, uit het oog verliest. Er ligt nog iets gemeend in deze twee schriftberoepen die de Heere Jezus doet. Die geschiedenis van David aan de ene kant en de priester aan de andere kant. Kijkt u maar even met me mee als de Heere Jezus dat tweede gedeelte aanhaalt. Vers 5, hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de Sabbat ontheiligen in de tempel op de Sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? Wat de Heere Jezus bedoelt is het volgende. Op de Sabbatdag moeten de priesters gewoon hun werk in de tempel verrichten. Dan worden jongetjes besneden op de achtste dag na de geboorte. worden de offers gebracht. Het gereedschap in de tempel wordt schoongemaakt. Kleren worden verwisseld. Alles in de tempel gaat gewoon door. En laat ik het gewoon maar even duidelijk maken met een voorbeeld. Ik krijg wel eens de vraag van onze catechisant of ja, dominee, maar als u dat zo uitlegt op de Sabbat niet werkt, u werkt ook op zondag. Natuurlijk zeggen we dat met een glimlach en met een ondertoon, maar als je erover nadenkt, is dat nou zo? En dat zou je toch ook van die priesters in de tempel kunnen zeggen. Ze lezen dan de wet op de Sabbat. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En met dat ze die woorden lezen in de tempel, hoor je achter hun het gerinkel van het keukengerei en een van de spijvertrekken van de tempel, waar priesters en levieten bezig zijn om alles schoon te spoelen. Dat mag dan wel? Gewoon werken? Maar wat is nou eigenlijk heilige? Een ontheilige. Dat is blijkbaar iets meer dan iets niet mogen doen of iets wel mogen doen. Heiligen is gericht op God leven. En dat woord valt al voor de zondeval. Als God de hemel en de aarde geschapen heeft, dan rust hij op de zevende dag en hij rust en heiligt die dag. Dat wil zeggen, hij trekt de zevende dag op een hoger niveau. En laat zelf zien hoe die dag ingevuld kan worden door te rusten van al onze arbeid. In het rusten in God. Dat staat niet naast elkaar. We laten het maar even de boel, want het is zondag. Nee, we laten alles liggen, omdat we op de rustdag onze handen vol hebben aan God, aan zijn woord en aan zijn werk. Dat is dus werk op de rustdag. Rusten in God. En dat vraagt ook om inspanning. Het kost ons best moeite soms om rustig te luisteren. Dat is wel de les die we leren, gemeente, in deze anderhalf jaar. Rustig leren luisteren, dat is best lastig als je thuis zit. Concentratie erbij te houden. Om eerbiedig te zitten. Betrokken te blijven bij je dienst. Nog ver voor coronatijd kwam ik een keer bij een oude godvrezende vrouw. Dat was in een andere gemeente. En die zei, dominee, ik zit hier al jaren aan de kerktelefoon. En wilt u geloven dat ik het in de kerk veel makkelijker had dan hier? Want als ik zo hier achter de kerktelefoon zit te luisteren, elk vogeltje dat voorbij komt, dat zie ik vliegen. En doet de buurman, die laat zijn hond uit en dan kijk ik ook even naar buiten. We gaan de dingen weer waarderen, gemeente. Dat we een plek hebben waar we afgezonderd kunnen zijn om ons te richten op het woord. Dat is God goed, hè? Dat hij dat nog geeft. Dat we samen zijn met anderen. En dat dat in Gods oog rust is, terwijl als het goed is, u en ik ons op dit moment best wel inspannen. Te luisteren, te preken, het woord tot je te nemen. Straks over na te denken, met elkaar over door te spreken. Dat vraagt om een andere inspanning dan de 6 dagen van de rest van de week. En God geeft jou en mij de tijd om dat in alle rust te doen. Maar daarmee komt meteen ook het leven in een ander licht te staan. Dat is het laatste vanmorgen. Kijkt u maar even met me mee. Terwijl de discipelen met de Heer Jezus in een fel debat zijn verwikkeld en ze merken dat ze het gaan verliezen, zegt de Heer Jezus in vers 6, ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Dat woord tempel verbindt eigenlijk het voorgaande. Dat eerste schriftgedeelte, David bij de tabernakel, bij de tempel, het huis van God. Het tweede schriftgedeelte, Mozes, die dan uitlegt dat de priesters in de tempel zich niet bezondigen aan het gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En de Heer Jezus vlecht als het ware dat als een draad door die twee schriftbewijzen heen en trekt vervolgens de lijn door naar zichzelf. Ik zou ook niet weten hoe je de schrift anders moet uitleggen, toch? Als het gebod niet uitkomt bij Christus, hebben we de boot gemist. Dan kan het heel degelijk zijn, heel zwaar, of heel licht en heel makkelijk, maar aan beide kanten wordt dezelfde fout gemaakt. Christus ontbreekt. Het is best wel nauw, denk ik, of niet? Bijbels leven naar Gods woord. Dat is in Christus. Of erbuiten. Lastig, hè? Om te voldoen aan wat we vanavond gaan zingen. Om die te doen uit dankbaarheid. Helemaal gericht op hem. Hier in het open veld zegt de Heer Jezus tegen die fariseeën dat hij meer is dan de tempel. Er is in de verste verte geen gebouw te bekennen. Ja, misschien een dorpje daar in de verte waar de Heer Jezus met zijn discipelen vermoedelijk is dat Capernaum geweest ligt. Maar een hoog gebouw en zeker niet het tempelcomplex, dat ontbreekt in het noorden van Israël. En toch zegt de zaligmaker, meer dan de tempel is hier. En hij doet dat om uit te leggen hoe hij kijkt naar zijn discipelen die op dit moment om hem heen, dat door die korenvelden gaan en hier en daar een halm plukken en in hun handen wrijven om dat op te eten. Want hij zegt dan, vers 7, doch zo gij geweten had wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Gij zou de onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des mensen is een Heere, ook van de Sabbat. Met dat hij zegt, ik ben de tempel, meer zelfs dan de tempel. Ik ben de Zoon des mensen. Plaatst hij zijn discipelen opeens op een hele andere plaats in het leven. Als hij Christus de tempel is, dan zijn zijn discipelen de priesters in die tempel. En wat die priesters op dit moment doen, leven van het gegevene. Tot je nemen, zodat je leven een dankoffer kan zijn aan Jezus Christus. Maar is dat eigenlijk ook niet de kern van het gebod, gedenk de Sabbatdag? Dat gij die heiligt. Dat gebod dat al voor de zondeval gepraktiseerd werd in het paradijs door Adam en Eva. Waarin ze juist op die zevende dag lieten zien wat hun roeping is. Namelijk om koning en priester van God op aarde te zijn. Dan krijgt de wet opeens een hele andere betekenis, gemeente. Dan richt de wet de schijnwerper op de grote wetsvolbrenger, de Heere Jezus Christus. En dan is de afstraling van Gods heerlijkheid, van de gedaante en het gelaat van Jezus Christus, het licht waarin hij zijn discipel opeens plaatst. Dan zijn het geen discipelen meer. Dan is het niet de vraag, mag je nou wel of niet werken op de Sabbat? Maar dan zijn mensen die verbonden zijn met de zaligmaker, priesters geworden in het koninkrijk der hemelen. In hun eten, in hun drinken, in hun kleding, in hun luisteren, in hun zitten aan Jezus' voeten, in hun gericht zijn op hem, want dat stond hem toch voor ogen. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. Leert van mij dat ik alleen zachtmoedig ben. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Neemt mijn juk op u Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Daar gaan Jezus priesters. Dragend Jezus juk. Genietend van wat God in Christus in het dagelijks leven, juist op de Sabbat, voor hen wil zijn. Dan gaan we zo eten, gemeente. En er wordt misschien nu al het verschil duidelijk. Of je eet je bord leeg als een fariseer. Ja, dat begint misschien met de discussie nu al naar de preek op tafel. Ja, het gaat dan over de zondag, wat mag wel, wat mag niet. Of je eet je bord leeg als een priester. Je bent gericht op God. Amen.